Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welkom langs de mooie Blauwe Donau. Een rivier die het immense Karpatenbekken doormidden stroomt en waarbinnen Hongarije centraal ligt. In de vorige uitzendingen bespraken we het ontstaan van het land onder een grote stichter, grootvorst Árpád, waaruit de Árpádendynastie is ontstaan. We bezochten de stichter van het christelijke Hongarije, de heilige koning Stefanus en vele andere heiligen die uit deze dynastie geboren werden in de volgende generaties. Denken we aan koning Ladislaus I, de heilige Byzantijnse keizerin Irene, de heilige Elisabeth van Hongarije of Thüringen, de heilige Agnes van Bohemen, Kinga van Polen, Helena van Silesië en Margaretha van Hongarije. En dit midden in rivaliteiten, moorden en oorlogen, ook binnen de leden van de Árpádendynastie. Gods wegen zijn inderdaad ondoorgrondelijk. Maar ik stel voor deze koninklijke Árpádenfamilie even te verlaten. Want daarbuiten speelden ook andere personen een belangrijke rol in de christelijke geschiedenis van het land. Een volgende Hongaarse heilige is een zekere Eusebius van Esztergom. Eusebius werd geboren in de vroege jaren 1200 in Esztergom, ten noorden van Budapest, en zou toch ook ergens afstammen van de koninklijke familie. Reeds als kind was hij zeer diepgelovig en bracht veel tijd door in gebed. Door contacten met kluizenaars in het Pilisgebergte, ten zuidoosten van Budapest, was hij steeds zeer aangetrokken tot deze vorm van leven. Hij was eerst kanunnik in zijn geboortestad, maar besloot in 1246 zich terug te trekken onder deze kluizenaars. En op een avond had hij al daar een visioen. Diep in het bos zag Eusebius veel kleine vlammen die zich naar hem toe bewogen en zich voegden bij een kruis om één enorme vuurvlam te worden. En vanuit het kruis hoorde hij een stem die sprak: Eusebius, verzamel alle kluizenaars van het land in éénzelfde liefdevolle gemeenschap. In die tijd bestonden er verscheidene dergelijke kloosters van kluizenaars, verspreid en ongeorganiseerd. Na het interpreteren van het visioen realiseerde Eusebius zich dat het zijn plicht was om deze verspreide kluizenaars onder één organisatie samen te brengen. Wat ook gebeurde. Als patroonheilige koos hij de heilige Paulus Kluizenaar uit de 4e eeuw en vandaar de naam van de Orde van de Paulijnen. Eusebius overleed op 20 januari 1270. In 1308 werd de gemeenschap een orde van pauselijk recht. Deze Orde van de Paulijnen heeft zich later ook uitgebreid naar vele andere landen, zoals Kroatië met 50 kloosters, scholen en zelfs een universiteit. Maar ook naar Polen in het bedevaartsoord van Ons Lieve Vrouw van Częstochowa. Verder in Duitsland, Frankrijk, Italië en zelfs het Heilig Land. In de 15e eeuw telde de gemeenschap in Hongarije een 900 broeders en werd het ook de bron van kunsten en wetenschap, zoals van beroemde Hongaarse dichters. Vanaf de 16e eeuw geraakte de gemeenschap in Hongarije in verval ten gevolge van de Turkse bezetting tussen 1541 en 1699. We komen daar later zeker op terug. Maar ook onder de Romeinse keizer Jozef II, die tevens koning was van Hongarije, voorstander van de verlichting, die de kerken en vooral alle kloosters liet opdoeken en zelfs vernietigen einde 18e eeuw. Tot vandaag werd de Orde der Paulijnen in Hongarije nooit succesvol hersteld. Ook de communistische bezetting speelde daarin mee. Slechts een 38 monniken bleven over eind jaren 80 in 4 kloosters, waaronder in Boedapest. Maar anderzijds bloeide de orde vooral buiten Hongarije. Momenteel zijn er 550 monniken in 73 kloosters in Polen, Duitsland, Italië, Wit-Rusland, Oekraïne, Kroatië, Slowakije, Tsjechië, België, Kameroen, Australië, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Het hoofdcentrum van de orde bevindt zich vandaag in Polen in het bedevaartsoord van Częstochowa. 3 eigenschappen zijn onlosmakelijk verbonden met de identiteit van deze Orde van de Paulijnen: gebed, eenzaamheid en de liefde voor de verzoening. Daarom is deze orde altijd open geweest om de behoeften van Gods volk en de tekenen van de tijd te erkennen. We hadden het zojuist over de Orde van de Paters Paulijnen, gesticht in Hongarije door de heilige Eusebius van Esztergom. We zagen ook hoe de orde zich snel uitbreidde buiten de grenzen van het land en, zeer opvallend, in het bedevaartsoord van Częstochowa in Polen. Trouwens zien we door de geschiedenis heen hoe Hongarije en Polen steeds konden rekenen op onderlinge wederzijdse hulp. We komen daar volgende keer op terug bij het leven van de heilige Hedwig van Polen. Dit had uiteraard te maken door onderlinge huwelijken van de vorsten, zoals ook een periode waarbij de koning van Hongarije ook koning was van Polen. En zo komen we in het jaar 1382 bij de Poolse hertog Ladislaus van Opole, adviseur van de toenmalige koning van Polen en van Hongarije, die op de Jasnagora-heuvel een klooster liet bouwen en de paters Paulijnen uit Hongarije liet overkomen. Jasnagora betekent de heuvel van het licht en het ligt aan de rand van de stad Częstochowa. En daar bevindt zich dus het moederklooster van de Orde der Paulijnen, dus niet meer in Hongarije. 2 jaar later komt er een icoon van de zwarte Madonna aan in het klooster. De herkomst is niet heel duidelijk te achterhalen. Volgens de overlevering zou deze icoon geschilderd zijn door de evangelist Lucas en gebruikte de evangelist een tafel uit het huis van Maria als ondergrond. In 326 zou de heilige Helena de icoon naar Constantinopel hebben gebracht en kwam ze daarna terecht in de stad Belz op de grens van Polen en Oekraïne. In 1384 bracht deze Poolse hertog Ladislaus de icoon mee uit deze grensstad Belz nadat deze stad op de Oekraïners was veroverd. Bij de terugreis stopte het paard van de graaf bij de stad Częstochowa en weigerde verder te stappen. In een droom werd Ladislaus verteld om de icoon bij het klooster van Jasna Góra achter te laten. En zo bestaan er andere overleveringen, zoals de volgende in 1430, maar toch iets meer historisch gelinkt. Grote delen van Polen vielen toen ten prooi aan de plunderingen van de protestanten, de Huzieten, die het niet zo begrepen hadden op de zogenaamde, volgens hen, goddeloze afbeeldingen in de katholieke kerken. Zij namen de icoon van de Zwarte Madonna als oorlogsbuit mee. Maar wonder bij wonder, hoe verder zij zich verwijderden van het klooster van Jasna Góra, werd de icoon zwaarder en zwaarder, totdat deze uiteindelijk niet meer verder kon worden vervoerd. En uit woede hakten ze met het zwaard op de icoon, en dit verklaart de haksporen op de linkerwang van Maria. Deze wonden symboliseren dat de Heilige Maagd de koningin is van haar gewonde Poolse volk. Een ander verhaal brengt ons naar 1655. De stad en het klooster werden belegerd door zo'n 4000 Zweedse soldaten onder leiding van hun koning Karel de Tiende. Dagelijks werd een processie gehouden met het Heilig Sacrament en de Heilige Mis opgedragen. En wat blijkt? Op kerstavond, na verscheidene weken van belegering, breken de Zweden plotseling hun kamp op en staakten iedere aanval. Deze miraculeuze verdediging bracht er de Polen toe om de Zwarte Madonna uit te roepen tot koningin van Polen. In 2017 kroonden de Hongaren een kopie van het heilig beeld van de Madonna van de Jasna Góra. Zo erkenden ze dat de Heilige Maagd van de lichtgevende berg niet alleen de koningin van Polen is, maar ook de koningin van Hongarije. We gaan luisteren naar een lied ter ere van deze Madonna van de Jasna Góra.
Cześć, my pielgrzymi Matki Boskiej, naszej Pani Częstochowskiej, my w jej progi zanosimy naszą pieśń. My idziemy do swej Pani i polami, i lasami, dla nas drzewa szumią i zaśpiewa ptak. I czy deszcz nam smaga oczy, i czy słońce z nami kroczy, my idziemy i śpiewamy do niej tak. Matko Częstochowska, ratuj nas potrzebie, może ostatni raz idziemy do Ciebie. Matko Częstochowska, ratuj nas potrzebie, może ostatni raz idziemy do Ciebie. Z
Króla Polski, tyś królowa, naszym celem często chowa i z tej drogi nie zawróci nas już nikt. Gdy o wiarę wciąż trwa bitwa, naszą bronią jest modlitwa, my idziemy i prosimy Ciebie dziś. Kiedy Polska jest w potrzebie, naród modli się do Ciebie, tylko serce matki zniesie każdy cios. My padamy na kolana, ratuj matko ukochana, weź Maryjo w swoje ręce polski los.
Matko Częstochowska, ratuj nas w potrzebie, może ostatni raz idziemy do Ciebie. Matko Częstochowska, ratuj nas w potrzebie, może ostatni raz idziemy do Ciebie.
My idziemy, Twoje dziadki, do swej ukochanej matki, przed obliczem Twoim padniemy na twarz.
Beste vrienden, om dit gedeelte geschiedenis voor vandaag af te sluiten, gaan we op bezoek in een klein Hongaars dorpje. Mario Völgi. In het Latijn Valis Mariae, de Vallei van Maria. Het ligt een 200 kilometer ten noordwesten van Budapest. Maar vandaag de dag ligt het in Slowakije, juist over de grens boven de hoofdstad Bratislava en noemt het daar Marianka. Bij het bezoeken van vele oorspronkelijke Hongaarse plaatsen zullen we inderdaad terechtkomen buiten de actuele grenzen van Hongarije. Dit is het gevolg van het verdrag van Trianon na Wereldoorlog I, waarbij Hongarije bijna 2/3 van zijn grondgebied verloor. Maar we komen daar later op terug. Marianka of Mario Völgi is het oudste bedevaartsoord in Slowakije en het eerste Maria-bedevaartsoord in het voormalige Koninkrijk Hongarije. In een boek uit de 19e eeuw kan je lezen: in ons land, Hongarije, is er geen andere plaats waar de mariale devotie met zoveel ijver kan worden geleefd dan in deze prachtige vallei in het mariale paradijs. Volgens een overlevering woonde er een kluizenaar rond het jaar 1030. Hij beeldhouwde een beeld van Maria, maar die omwille van oorlogsomstandigheden verborgen bleef in een holle boomstam. In 1300 zou een blinde bedelaar met de hulp van een stem uit de hemel een put hebben gevonden met bronwater waarmee hij zijn ogen moest wassen om terug te kunnen zien. Hij deed dit en zag terstond het beeld van Maria naast de bron en plaatste het op een houten zuil. Het werd het begin van een bloeiend bedevaartsoord met vele wonderen. De toenmalige Hongaarse koning Lodewijk I kwam het te horen en bouwde er in 1377 een eerste bedevaartkerk. Die werd toevertrouwd aan de orde van de paters Paulijnen gedurende 400 jaar. Zoals ook de paters Paulijnen de verantwoordelijkheid kregen van het bedevaartsoord in Polen in Częstochowa. Tegen het einde van de 17e eeuw kwam er een Sint-Anna-kapel bij wegens het groeiende aantal bezoekers en werd de gotische kerk omgebouwd in een barokke kerk met een nieuw hoofdaltaar en zijaltaren. Een oud document vermeldt zelfs dat telkens het land bedreigd werd, het beeld van Maria begon te wenen. Het heiligdom was ook in de geschiedenis een favoriete plaats voor de huwelijken onder de adel. Zo was er de traditie om uit het bruidskleed een kleed te maken voor het Mariabeeld. Vele Hongaarse koningen gingen er trouwens op bedevaart na hun kroning. Maar ook Maria Theresia, de Duitse keizerin, met haar zoon Jozef II. Maar diezelfde Jozef II, vanuit de gedachte van de verlichting, verbood later alle kloosters en kerken en via een decreet schafte hij zelfs de orde van de Paulijnen af in 1786. Vele jaren werd dan het klooster in Marianka als een jachtslot van adellijke families gebruikt en raakte het in verval. In 1927 werd het terug een klooster, maar weer met onderbrekingen tijdens Wereldoorlog II en daarna tijdens het communistische bewind. De Paterspaulijnen kwamen na de communistische bezetting in 1989 dan terug, tot de dag van vandaag. In de vallei zijn er verschillende kapellen, waarvan de meest bezochte deze is van de Heilige Bron. In de wonderboeken worden ongeveer 800 wonderbaarlijke genezingen uit de 17e en 18e eeuw beschreven. In de 20e eeuw kwam er zelfs een Lourdesgrot gebouwd tegen de berg. Elke 8 oktober komen vooral de Hongaren samen om in het bijzonder Ons Lieve Vrouw van Hongarije te vieren. De twee belangrijkste feestdagen zijn wel Pinksteren en 8 september, de geboorte van Maria met grote vieringen in verschillende talen, het Hongaars, Duits, Slovaaks en Servisch. We gaan luisteren naar een opname van een dergelijke bedevaartdag in het heiligdom van Marianka of Mario Völgi. Met gebeden aan een van de kapelletjes, kinderen en jongeren die zingen voor de grot en eventjes een bisschop tijdens de homilie.
Na tým obdiv, vďačnosť a vlastne aj do nás priviedlo a privádza nás aj starších, aj mladších.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigutsi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Beste vrienden, driemaal konden István en broer Imi hun armoedig bestaan in Boedapest eventjes ontvluchten, dankzij het Hongaars kinderwerk in België, waardoor duizenden Hongaarse kinderen enkele maanden konden verblijven in een Vlaams pleeggezin. Maar daar kwam een einde aan. István mocht er telkens wonen bij de deken van Poperingen, Richard Vervaake, diens zus als juffrouw vermeld en de huishoudster Maria. Een heerlijke tijd voor de kleine István. Broer Imi werd opgevangen in een boergezin en op het laatst bij een naburige pastoor. Ondertussen was hun grote weldoener en toeverlaat, pastoor Abt Nowak van de Sint-Elisabeth-kerk in Budapest, overleden. En er kwam een nieuwe, jonge pastoor in de plaats die alles wou veranderen met zijn eigen mensen en István werd voor zijn misdienaarsdiensten bedankt. Ook de grote vriend koster Károly Báthy werd ontslagen en verliet Budapest. Financieel had het gezin Rigutzi het nog steeds zeer moeilijk, ook voor de verdere studies van de drie jongens. Het was duidelijk dat er voor hen in Hongarije geen echte toekomst te verwachten was. Ondertussen kampte István met de vraag wat God nu van hem wou en groeide in hem meer en meer de kiem en de zekerheid van een roeping. Zijn Vlaamse vriend Antoon stelde hem voor te komen studeren in België. Maar hoe daar geraken? En zoals hij schrijft in zijn boek Zwerver voor God, de uitvoering van mijn plan moest ik aan de voorzienigheid overlaten. István is ondertussen 16 jaar oud.
In 1932 hadden we een vroege lente. De bomen stonden in bloei en de zwaluwen waren teruggekeerd. Ik stond ze te bekijken aan de oever van de Donau. Hoe vlug ze zigzagden in het warme, schitterende zonnelicht. Het was heerlijk mijn longen met frisse lucht te vullen en ik voelde het bloed kriebelen om de wijde wereld in te trekken en een aanvang te maken met de uitwerking van mijn plannen. Mijmerend keek ik naar de wentelende golven van de stroom. Kan je me zeggen, jongeman, waar de Belgische ambassade hier ergens is? Ik schrok wakker uit mijn mijmering. Een gespierde, slanke jongeman in sportkledij stond naast me. Ook ik ben van plan daarheen te gaan, hoorde hij me tot zijn verbazing zeggen. Jawel, ik kan je de weg wijzen. Kom maar mee. De jonge man stelde zich hoffelijk voor. Mijn naam is Ferry Nagy en ik ben wielrenner van beroep. En mijn naam is István Rigutzi en ik ben een zwervend student. We drukten elkaar de hand. Ik zou graag naar België gaan, want daar zijn de beste wielrenners. Ik kan nog veel van hen leren. Maar eerst wil ik graag Rome aandoen. Wandelend langs de Donau deelde ik hem mee dat ik al 3 maal in België geweest was. Inderdaad, België is het Eldorado van de wielersport en in dat land rijdt zowat iedereen per fiets. Ferry keek me verwonderd aan. Dan heb ik juist een gezel als jij nodig, want ik spreek alleen Hongaars. Ik bezit 2 goede fietsen en 1 ervan kan ik je lenen. Je rijdt toch niet per fiets naar België? Dat doe ik wel, lachte Ferry. Ik heb geen geld voor een trein. En het zal een goede oefening zijn voor mijn hart, mijn longen en de spieren van mijn benen. Ja, ik zou wel graag met je meegaan, liet ik me aarzelend ontvallen. Ferry bekeek me aandachtig. Je ziet er nog wel jong uit, maar toch flink gebouwd. Kan je fietsen? In België heb ik heel wat afgefietst, doch daarna niet meer. Nu we zullen zien. Het eerste dat we nodig hebben is een paspoort. Dat heb ik al. Kijk, het ziet er zo uit. Ik toonde hem de mijne. Geboren in 1915 en student. Weet je wat? We gaan samen proberen een visum te krijgen en dan kunnen we morgen reeds vertrekken. Het is maar de vraag of mijn ouders me zullen laten gaan. Vertrouw maar op mij, broertje, zei hij zelfzeker. Ik ben reeds bekend. Zelfs de kranten hebben over mij geschreven, want ik heb meerdere wedstrijden gewonnen. In dit alles zag ik de vinger van de voorzienigheid. Ik bad ook meteen opdat het verkrijgen van een visum zou slagen. In de ambassade liep alles op wieltjes. We moesten alleen maar een formulier invullen. Doel van de reis? Vroeg de juffrouw. Studiereis, bracht ik vlug uit. Breng 2 foto's, dan krijgen jullie morgen de paspoorten. Verwondering thuis, toen ik met een vreemde jongen binnenkwam. Ferry stelde zich hoffelijk voor en vroeg op de man af of ik hem naar België kon vergezellen. Thuis had men er zich al mee verzoend dat ik het geluk in België wou beproeven. Maar nu werd de vraag gesteld, hoe? Het was verheugend te zien dat Ferry het vertrouwen van mijn huisgenoten had gewonnen. Alleen was men van mening dat zo'n reis goed moest worden voorbereid. Pitiu, hoe zal je hem kunnen bijhouden als hij aan zulk een tempo rijdt? Latsi merkte wijs op. Op de grote baan kan hij toch ook al zo'n tempo niet aanhouden. Het is geen wedstrijd. Je moet alleen maar trachten in zijn wiel te blijven en met zijn brede rug zal hij de wind voor je opvangen. Later heb ik ondervonden hoe wijs zijn raad was. Moeder kon er moeilijk in berusten dat ik haar zou verlaten. Pitiu, jongen, overweeg het toch maar goed. Het is een lange reis. Zelfs per trein duurt ze nog 3 dagen. Waar zullen jullie slapen? En wat gaan jullie eten? In regen en in storm, wie weet welke gevaar jullie te wachten staan. Ik had haar niets beters te zeggen dan dat God ook zorgt voor de vogeltjes. Ik had reeds met Ferry besproken dat we onderweg toch iets moesten verdienen. Hij speelde gitaar en ik kon behoorlijk goed zingen. Dat zou wel volstaan om niet van honger om te komen. Een vriend drukte voor ons kaartjes met de tekst in het Hongaars, het Duits en het Italiaans. Hongaarse jongens op rondreis in Europa. Wij vragen vriendelijk ons te helpen. Intussen oefende ik me ernstig. Van onze kerk liep ik naar de Donau, van de Erjebetbrug tot de Gellertberg en terug. Onze documenten waren in orde en ik wachtte ongeduldig op Ferry, van wie het vertrek zijn afhing. Want hij had nog een wedstrijd te rijden. Van iedereen nam ik afscheid. Ook van de kerk van Erjebetváros, waar ik een belangrijk deel van mijn opvoeding had gekregen. De laatste avond stak moeder mijn spullen met brood, koeken en gebakken spek in mijn rugzak. En zo moet ik je armelijk en zonder geld laten gaan. Doch je weet dat ik altijd bij je zal zijn, met mijn zegen en mijn gebed. Vader gaf me zijn met zorg bewaarde dolk, die hij uit de oorlog had meegebracht. Latsi en Imi waren zo lief me ook wat proviant mee te geven. Ik kon moeilijk inslapen. Het zwakke maanlicht scheen op moeders bed en zij zat op de rand haar rozenkrans te bidden. Vroeg in de morgen haasten we ons nog naar de Dominicanerkerk, die te 5 uur al open was. En daarna begon het grote avontuur. Ferry wachtte al aan de poort, reisklaar met zijn gitaar over de schouder. Kom broertje, we hebben een lange weg voor ons. Vandaag nog zouden we de grens moeten oversteken. Moeder omhelsde me wenend en gaf me een kruisje. Mogen het kruisje beschermen, je lijden en weer thuisbrengen. Vader, Latsi en Imi glimlachten bemoedigend. Vooruit, Pietieu, zonder te stoppen, tot in België. En eerst ook tot Rome, bromde Ferry. Na een laatste vaarwel sprongen we op onze fietsen, nagewuifd, totdat we de Erjeetbedbrug hadden bereikt. Wel gaat het? Vroeg Ferry. Met Gods hulp hou ik het wel uit, wees maar gerust. Waarlijk, met Gods speciale hulp was ik bestand tegen de lange, vermoeiende en gevaarlijke tocht, de eerste kruisweg in mijn leven, gevolgd door nog vele anderen. Van hier naar Wenen, 256 kilometer, riep Ferry, toen we het bruggenhoofd van de kettingbrug hadden bereikt. Onze reis begon aan de voet van het stenen beeld van Onze Lieve Vrouw van Hongarije. Ik keek op naar het beeld van de moedermaagd met Sint-Stefanus kroon op haar hoofd. Toen we reeds buiten de stad waren, op de grote baan naar Wenen, riep Ferry me toe. Kijk, voor mij was het veel gemakkelijker afscheid te nemen. Ik heb geen ouders meer, alleen nog mijn oude grootmoeder. Hij vertelde over zijn zeer bewogen kinderjaren. Hij was van alles geweest, loopjongen, leurder, kruier, totdat hij eindelijk de wielersport had aangepakt en met succes. Deze twee fietsen zijn mijn enig bezit en ik heb er hard moeten voor zwoegen. De kilometers suisden voorbij. Ik had geen lust om veel te praten. Mijn enige bekommernis was Ferry in zijn spoor te kunnen bijhouden. Het zou wel deugd doen wat te rusten, want ik voelde al gauw de kilometers in mijn benen. Ik durfde echter niets zeggen en trapte dapper op de pedalen. Aan de rand van een bos plots een knal. Mijn achterband, riep Ferry over zijn schouder. Opgelucht steeg ik van mijn fiets. Wat deed het me goed even mijn stijve benen in het gras uit te strekken, terwijl Ferry de band herstelde. Het begint al goed, gromde hij. En dit met splinternieuwe binnenbanden. Laten we wat eten vooraleer we verder rijden. Het is reeds later dan middaguur. Ik pakte de inhoud van mijn knapzak uit en we aten heel smakelijk. Wat kan je moeder goed koken, zei Ferry, en hij genoot van de koeken en het spek. Ik dacht aan moeder, wat zou ze nu doen? Zeker bidt ze nu voor ons. Toen ik voor het eten een kruisteken maakte, mopperde Ferry, waar is dat goed voor? Nu begon het moeilijkste deel van onze tocht naar Wenen. Het werd warmer. Stijf gebogen over het lage stuur voelde ik mijn rugzak steeds zwaarder worden. Ferry had het nog moeilijker met zijn reservewiel en zijn gitaar. Ook hij kon niet rapper rijden. Nog voor de avond viel, fietsten we door Gieur en dachten de nacht door te brengen in een dorpje. Maar onze fietsen hadden geen licht. Tot mijn grote opluchting stopte Ferry naast een hooischelf. Een uitstekende kampplaats. Daar een beekje. Wat moeten we nog meer hebben? Wat was ik blij met zijn beslissing. Toen ik van mijn fiets stapte, trilden mijn benen en dacht ik ineen te zakken. Gelukkig had mijn vriend het niet gezien. We hadden dekens en ik bezat ook een scoutsmantel. Eerst wat verfrissen in het koele water van de beek. En dan aten we moeders voorraad op tot de laatste kruimel. Ferry strekte zich uit op de hooischelf. Broertje, ik ben tevreden over je. Ik had niet gedacht dat je het zo flink zou volhouden. Ik zuchtte diep en was er niet zo blij mee, want ik voelde pijn over gans mijn lichaam. Mijn avondgebed stamelde ik bij mezelf en dacht aan moedertje die voor me bad. En zo viel ik uitgeput in een diepe slaap onder de blote hemel. Het grootste hotel van de wereld met 1000 sterren. Och Pietjoe, wat zie je er leuk uit, lachte Ferry toen hij me 's morgens wakker schudde. Ja, zeg dat wel, Ferry, schaterde ik het uit. Je bent ook als een vogelschrik, zo vol hooi en strohalmpjes. Het duurde wel even voordat we al dat vuil van elkaars kleren hadden geplukt. We wasten ons flink in de beek en dan was het Ferry's beurt om het te vergasten op brood en koud vlees. Terug op mijn fiets was ik blij verrast dat ik mijn gezel goed kon volgen. Ook de wind in de rug deed prachtig werk. We bereikten de Hongaarse grens en Ferry regelde de formaliteiten. Ik nam ontroerd afscheid van onze Hongaarse grond. De beambten wensten Ferry veel geluk in zijn wielerloopbaan. Hij begon te fluiten en ik te bidden. God weet wat de toekomst ons brengen zal in een vreemd land. We reden langs bossen en weiden, heuvels op en af. Nu eens op ons dode gemak en dan weer op de tanden bijtend. En goddank, ik hield het vol. Soms keek Ferry eens om en bemoedigde mij met een glimlach. Wel, broertje, uit jou groeit nog een flinke wielrenner. Zijn we nog ver van Wenen? Vroeg ik bevreesd. Niet bang zijn, deze avond nog zijn we er. De avond kwam zo langzaam. Bestoven, vermoeid en nat van het zweet, bereikten we een voorstad van Wenen. Hier kunnen we onze tenten opslaan, dacht Ferry. Nu we zo ver geraakt zijn, laat ons nog wat verder rijden, vroeg ik. Onze mondvoorraad is op en we moeten iets kunnen kopen voor ons avondmaal. Aan het kruispunt van een zeer drukke straat stond er een kerkje, waar de mensen net buiten kwamen na het lof. Ferry, fluisterde ik, dit is het geschikte moment. Vlug plaatsten we onze fietsen tegen de muur. Ferry greep zijn gitaar en ik begon te zingen. Blauwe vergeetmennetjes die bloeien langs de waterkant. De mensen troepten rond ons samen. Toen ik zag dat er al behoorlijk veel waren, begon ik de kaartjes uit te delen met Hongaarse studenten enzovoort. Die goede mensen uit Wenen begrepen het en het regende shillingen in mijn knapzak. Ik zong 2 of 3 liederen. En als de mensen begonnen weg te gaan, vonden we het ook wel welletjes na een zware dag. Gruskot, dankte ik de mensen voor hun gift. Ferry, mijn beste, we hebben ons avondmaal verdiend. Laten we voor een ogenblik de kerk binnengaan. Waartoe is dat nodig? Gromde hij. God danken omdat wij toch in 2 dagen Wenen bereikt hebben. Hij schokschouderde en begon aan zijn fiets te prutsen. Ik strompelde de kerktrappen op. Mijn benen waren als lood. Wat deed het goed voor het altaar te knielen? Ik voelde en wist dat iemand op me wachtte. De Madonna en het kind lachten me bemoedigend toe. Toen ik opstond, zag ik met voldoening dat Ferry met neergeslagen ogen, tegen een pijler leunde. Met de shillingen van ons muzikaal optreden kregen we een overvloedige maaltijd in een volksrestaurant. Het was een warme, stille avond. Toen we de Donau-oever hadden bereikt, dekten we ons flink toe, want het was te laat om nog logement te zoeken. De Donau wiegde ons in slaap. De frisse wind bracht me een boodschap van moeder. Goedemorgen, heren. Ik richtte me verschrikt op. Daar stond een dikke, glimlachende politieman voor me. Goed dat men jullie fietsen niet heeft gestolen. Dit gebeurt hier anders wel meer. Ik kan jullie niet aanraden nogmaals onder de blote hemel te slapen. Ferry keek verbaasd, terwijl hij zijn ogen uitwreef. Zeker, meneer. Zou u ons kunnen zeggen waar de Sint-Stefanusdom ligt? De politie gaf bereidwillig antwoord en wandelde verder. We pakten haastig ons boeltje bij elkaar en reden in de aangewezen richting. Wat waren mijn benen zwaar. Ook het zadel van een sportfiets is geen zeteltje, want het heeft geen veren. Dat kon ik vooral goed voelen op de kasseistenen van Wenen. We keken naar de slanke gotieke toren van de domkerk. Ga jij maar binnen, broertje, zei Ferry vriendelijk. Ik blijf waken bij de fietsen en de bagage. De klok begon te luiden voor de vroegmis. Er kwamen veel mensen. Ik ging tot vooraan en bewonderde het schilderij dat de steniging van Stefanus, de eerste martelaar, voorstelde. Het deed me goed Jezus te ontmoeten in de Eucharistie. Toen ik me naar buiten haastte, gromde Ferry ongeduldig. Ik dacht dat je daar wortel geschoten had. Ga jij daar ook maar eens binnen, moedigde ik hem aan. Doch hij protesteerde met handen en voeten. Je kan daar het beeld van onze lieve vrouw van Potst zien. Over dat beeld heb ik reeds gehoord. Grootmoeder sprak erover. Wel, ik zal eens binnenloeren. Terwijl Ferry in de kerk toefde, deelde ik kaartjes uit aan de mensen die naar buiten kwamen. Ze glimlachten en gaven me shillings genoeg om ons ontbijt te betalen. We hadden geen zin om een toeristische uitstap te doen, dus we namen de grote baan naar Graz. Omstreeks de middag bereikten we een meertje waarin we mensen zagen baden. Het ware zeker goed een bad te nemen, riep hij. Ja, graag hoor. Wat deed dat water deugd? Ons middagmaal verorberden wij bij een winkel waar we verse melk kochten. 'Smiddags bereikten we de Zemmering, een omhoog kronkelende baan tussen de dennenbossen. En van die bossen konden we niet veel genieten, want we waren uitgeput. Ik kon mijn gezel met moeite nog volgen. Hij stond recht op de pedalen, maar met zijn zware bagage had hij het bijzonder moeilijk. Uiteindelijk stapte hij maar af van zijn fiets en duwde die voort. Hij vloekte net op het ogenblik dat ik hem inhaalde. Zeg, Ferry, dat zal je niet helpen, hoor, integendeel. Waarom? Moet ik bidden misschien? Zeker. Daaruit put je meer kracht. Kijk, ik bid veel en daarom heb ik de kracht om je bij te houden. Ik kan niet bidden, zei hij, terwijl hij zijn muts over de ogen trok, want het werd nogal fris op die hoge bergheling. Ik zal het je wel leren, antwoordde ik hoopvol. Het was volop avond toen we voor een klein bergrestaurant afstapten. Het was een blijde stemming onder de vele verbruikers en het rook er heerlijk. De baas in witte voorschoot riep ons vriendelijk binnen. Ik vertelde hem dat we maar arme Hongaarse studenten waren op reis. Geen probleem, jongens. Waar er eten is voor zoveel mensen, is er ook voor jullie. Hij maakte een plaatsje vrij aan een hoektafel en al gauw zaten we voor een dampend avondmaal. Smakelijk. En alles opeten, hoor. Het was niet nodig dat te zeggen. Ook de cider smaakte heerlijk. 'S Slaapgelegenheid kunnen jullie ook krijgen op de zolder. Het is lang geleden dat ik hier zoveel gasten gehad heb. Allemaal bedevaarders, die morgen naar Maria Zell trekken. Maria Zell? Mijn moeder heeft me er dikwijls over gesproken. Is dat nog ver van hier? Vroeg ik. Och nee, zowat 40 kilometer. Toen we uitgestrekt lagen, trachtte ik Ferry te overhalen dat we ook naar Maria Zell zouden trekken. Onze koning Lajos de Grote bouwde deze Hongaarse bedevaartplaats. Ik ben niet op bedevaart gekomen, zei Ferry ontstemd. Maar 's morgens, toen we 2 kommen melk gedronken hadden, nam ik de moed in beide handen. Mijn beste Ferry, laat ons naar Maria Zell gaan. Dat is misschien onze enige kans. Wel ja, om je een plezier te doen. Ik vloog hem om de hals van geluk. Je bent een goeie jongen, Ferry. Onze lieve vrouw zal je belonen. De vriendelijke baas van het restaurant wees ons de weg en we bolden onstuimig naar beneden.
Tausend Schritte hinter mir, das Ziel ist bald erreicht. Ich komm so gern zu dir, ist der Weg auch nicht ganz leicht. Über Wiesenfelder durch den Wald spür ich die Schöpfung nah durch. Mache vor dem Ziel noch einmal Halt und genieß den Anblick pur. Herrliches Bergjuwel, schönes Maria Zell. Jeder will dich mal sehen, der Weg führt uns zu dir. Herrliches Bergjuwel, schönes Maria Zell. Hoffnung und Geborgenheit, das alles gibst du mir. Tausend Menschen waren da, gleicher Weg und gleiches Ziel. Dein Glanz, Basilika, lässt nicht los, du gibst uns viel. Bald werd ich wieder heimwärts gehen, mit viel Kraft und Blick für mein Leben. Maria kann mich gut verstehen, werden uns bald wiedersehen. Herrlich Bergjuwel, schönes Maria Zell. Jeder will dich mal sehen, der Weg führt uns zu dir. Herrliches Bergjuwel, schönes Maria Zell. Hoffnung und Geborgenheit, das alles gibst du mir. La, 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 la. Alles gibst du mir, Hoffnung und